willen ons samen zijn plaatsen onder de zegen van onze Heer en Heiland. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de maker is van uw, van jouw leven, die trouw blijft tot in eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Couplet 2 en 3. Ook van mijn kant allemaal bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond bent gekomen. Ik realiseer me dat het vandaag Vaderdag is. Ik ben zelf ook vader van een redelijk groot gezin. En altijd een bijzondere dag. Ik kan me goed voorstellen dat ook een aantal jongere mensen het land in zijn gegaan. Vanmorgen, vanavond. Dat is ook een goede verklaring waarom het vanavond wat rustiger is. Het is eigenlijk wel een goede zaak als de kinderen hun vader gaan opzoeken juist op Vaderdag. Zo, vaders, van harte gefeliciteerd. Weer een jaartje verder. Bidden voor uw kinderen. Leef met ze mee. Help ze waar u kunt. Ik wil heel graag vanavond met u de eerste zondag na Pinksteren nadenken over hoe de Heilige Geest ons helpt om getuigen van Jezus te zijn. Hoe de Heilige Geest de gemeente van de Heere Jezus Christus bouwt. Het thema voor vanavond luidt: niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Maar door mijn geest. En ik wil u een stukje voorlezen uit Lucas hoofdstuk 24, de versen 45 tot en met 49. En straks dan gaan we in de centrale schriftlezing naar Zacharia hoofdstuk 4. Maar voor nu, Lucas hoofdstuk 24, vers 45 tot en met 49, en dan onderstrepen we vers 49. De geneesheer Lucas, hij was arts. Vers 45. Ja, daar gaan we. Toen opende hij, de Heer Jezus, hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volkeren bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden, totdat eerste Pinksterdag. Moesten ze wachten, niet uit eigen kracht aan de slag gaan, maar wachten tot die geweldige kracht van de Heilige Geest over de gemeente van Jezus zou komen, zijn intrek zou nemen in de gemeente. En dan zou het werk van de gemeente hier op aarde gaan beginnen. Niet door kracht, nog door geweld, nog door mijn inspanningen, nog door mijn verstand, hoe beperkt dat ook is. Maar door de Geest van God wordt de gemeente van Jezus Christus gebouwd. Dat was toen, dat was nu. En laat u nooit afleiden met de gedachte dat de gemeente maakbaar is wanneer wij de goede programma's er maar op loslaten. Het is de Heilige Geest die de gemeente van Jezus Christus bouwt. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, Heere Jezus, dat u ons geen onmogelijke opdracht hebt gegeven. Hij is niet onmogelijk, simpelweg omdat u het door ons heen doet. Heere Jezus, u vraagt van ons dat wij getuigen. Dat wij heilig leven, dat onze vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Dat we bidden voor de nood van de wereld, bidden voor de zendingslanden. Binnenkort weer de nacht van gebed. En er zijn zoveel dingen, Heer, die u simpelweg van ons vraagt. Maar dit is waar het begint. Aan uw voeten, met een hart dat uitgaat naar de kracht van de Heilige Geest. Want alleen wanneer wij het zo werkelijk van u verwachten, Heer Jezus, dan zijn wij als die arenden die hun vleugelen uitstrekken en die de kracht en de thermiek van de warme lucht onder zich voelen en opstijgen. Vader, wilt u ons dit uur doen opstijgen door de thermiek van uw genade? Dat we mogen ervaren wat het is dat de kracht van de Heilige Geest in ons leven is, in het gemeenteleven is en ons helpt om als christen te leven. Zegen ons in dit uur dat voor ons ligt. En Vader, ik wil u ook vragen, Heer, als onze hemelse Vader. Wilt u mij, wilt u ons, vaders, die zorg dragen voor hun kinderen, zegenen in die opdracht? Vader, leg het op ons hart om te bidden voor onze kinderen. Opa's, Vader, leg het op hun harten om te bidden voor hun kleinkinderen. Dat het koninkrijk zich mag openen en zij aan de voet van het kruis mogen terechtkomen. En voor de kinderen die daar al geweest zijn, dat zij in de kracht van de Heilige Geest mogen standhouden. En in de voetstappen de smalle weg mogen gaan achter de Heer Jezus aan. En voor nu, Vader, zegen ons zoals alleen een vader dat kan doen. In Christus Jezus bidden wij dit. Amen. Amen. Jezus, wat een heerlijke naam. En ik kijk even naar onze pianist. Kunnen we het tweede lied ook aansluitend zingen? Zo, zeg maar, achter elkaar door. Oké. Jezus, wat een heerlijke naam. En daarna aansluitend, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Opwekking 493 en opwekking 343. graag met u de Bijbel gaan lezen. Zoekt u het op, Zacharia hoofdstuk 4. Zacharia is de grootste van de 12 kleine profeten. Ik meen het ene laatste van de 12 kleine profeten. En daarvan hoofdstuk 4. Zacharia, hoofdstuk 4. En dan voordat we gaan lezen, willen we eerst God vragen om het woord voor ons te openen. U hebt het gevonden? Gaan we bidden. Vader, we hebben uw woord open voor ons liggen. En ik wil u bidden, Heer, dat u dat woord voor ons wilt openen, dat ons hart open mag staan, dat ons verstand open mag staan. Alleen als u dat doet, kunnen wij het begrijpen. Wilt u ons leren? Wilt u ons bereid maken om een stukje meer van uw waarheid te begrijpen en te pakken en te vatten voor ons leven? Heilige Geest, openbaar de Zoon. Toon ons wat er staat en vul ons met uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Daar gaan we. Zacharia hoofdstuk 4. De versen 1 tot en met 10 uit de herziene Statenvertaling. Vers 1. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar geheel van goud met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olivaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? En toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Vers 6. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Nog één keer. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade zij hem. En het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl de 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen van de Heere die over de hele aarde trekken. Tot zover dit prachtige gedeelte uit Zacharia, hoofdstuk 4. Voordat wij naar de overdenking gaan, wil ik met u nog zingen. En bij het voorspel zal dan de eerste collecte ook plaatsvinden. Johan de Heer, 132. Heer, ik hoor van rijke zegen. Laten we ons hard voorbereiden om het woord van God te ontvangen. Heer, ik hoor van rijke zegen. De eerste 3 coupletten. Thank you. Misschien kent u het beeld, misschien niet. Het was een jeugdgroep waarvan Henk Binnendijk destijds deel uitmaakte. En hij was toen zelf nog jong. En hij kreeg een heel specifieke opdracht samen met zijn groep jongeren. Zij moesten een grote zware boomstam moesten zij vervoeren vanaf het strand. En ik weet niet precies hoe ver, maar een aanzienlijke afstand moesten zij die boomstam, echt een joekel, moesten ze met elkaar zien te verplaatsen. Echt een flinke afstand verderop. En de eerste tientallen meters deden ze dat door met z'n allen vreselijk hard te sjorren aan die boomstam, proberen hem op te tillen, wat nauwelijks ging. Het zand was zwaar, je kreeg hem nauwelijks vooruit. Totdat een uit de jeugdgroep, en zijn naam is onbekend gebleven, het lumineuze idee kreeg als we nou eens die boomstam op het water leggen. En ze tillen met alle inspanningen die boomstam naar het water toe en de opwaartse druk van het water droeg de boomstam. En ze konden eigenlijk zonder dat het veel inspanning kostte, konden ze die boomstam zo naar de plek toe brengen waar die naartoe moest. Nu, ik denk dat het beeld onmiddellijk duidelijk is. Als wij kijken naar de opdracht die de gemeente heeft gekregen van de Heer Jezus. Dat wij, als we dat uit eigen kracht gaan doen, dat we vreselijk moe worden. Realiseert u zich wat de Heer van ons vraagt? Moet u vriendelijk zijn. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Nou, dat is al heel wat. We moeten elkaar vergeven. Nou, gelooft u mij, in vele gemeentes is dat een heel ding. We moeten onze talenten geven, onze gaven inzetten, onze bedieningen op zich, op ons nemen. We moeten tijd vrijmaken om naar de samenkomsten te gaan. We moeten tijd vrijmaken om te bidden. We gaan straks zelfs tot 2 uur 's nachts bidden. Ik hoop dat u allemaal komt. En dan zegt de Heer Jezus ook nog dat we de mensen in onze omgeving moeten bereiken en de mensen verderaf moeten bereiken met het verlossend evangelie. En dan staan we met z'n allen te sjorren aan die boomstam. We krijgen de indruk, Heere God, het is missie impossible. Ik weet niet hoe u dit op mijn schouders kunt leggen. Maar wie de Heere verwachten, putt een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede en zij wandelen, maar worden niet mat. Gods kinderen worden op de eerste Pinksterdag vervuld met de kracht van de Heilige Geest. En de thermiek van Gods genade komt onder hun leven en maakt dat zij kunnen doen wat de Heere van hun vraagt. We gaan vanavond een tijdje terug in de tijd. We gaan naar de periode dat het volk Israël, eigenlijk het tweestammenrijk, terugkeert uit de ballingschap te Babel. Zo'n 70 jaar zijn ze daar, hebben ze in eenzaamheid neergezeten. En al die tijd was hun verlangen om terug te keren naar Jeruzalem. En uiteindelijk mogen ze dan na 70 jaar van ballingschap terugkeren naar hun geliefde stad Jeruzalem. En in het begin was het verlangen om die tempel, want daar gaat het vanavond over, de herbouw van de tempel en hoe dat moet. Het verlangen om die tempel te herbouwen was geweldig groot. Heel veel gevoelens gingen terug nog naar die periode. Opa's hadden het verteld aan hun kleinkinderen en vaders aan hun kinderen. Van daar stond een tempel en Salomo had die gebouwd en dat was de heerlijkheid van God. En het was geweldig om daar in Gods tegenwoordigheid te mogen zijn. En het verlangen van de terugkerende ballingen was om toch die tempel weer te gaan herbouwen. Maar al heel snel, nadat men begonnen was met de bouwen, dan schrijven wij het jaar 536 voor Christus, daar in die buurt. Al heel snel, nadat men met passie was begonnen, werd het werk stilgelegd. En lag alle materialen die men wilde gebruiken voor de herbouw van de tempel als één grote berg daar op het tempelplein. We hebben net gelezen, wie zijt gij, grote berg? Dat is die berg van materialen, van stenen en van hout, om die tempel te gaan herbouwen. Maar het lag stil. Het optillen van die boomstam was te veel. En het was stilgelegd. Er waren 2 redenen waarom men gestopt was. De eerste reden die kwam van buitenaf. Even een klein stukje geschiedenis, om het te begrijpen. De strategie van Babel was de volgende. Wanneer men volkeren versloeg en hun land innam, dan werden de inheemse bevolking werd afgevoerd in ballingschap, wat ook gebeurde met Jeruzalem en het Tweestammenrijk. En dan werden er andere volkeren naartoe gebracht. En dat gebeurde ook daar in Israël. Israël was afgevoerd, maar er waren andere stammen, volkeren voor in de plaats gekomen. En u kent ze wel, dat zijn de Samaritanen geworden. Die gingen daar wonen. En Israël keerde weer terug, maar de Samaritanen woonden er. En zij wilden niet dat Israël die tempel weer zou gaan herbouwen, want ze hadden inmiddels hun eigen bergje, Gerizim, waar zij een heiligdom hadden en waar zij aan baden. En zij hadden een eigen kanon, een eigen bijbeltje, veel kleiner als het Oude Testament van Israël. En men zag het niet zitten dat Israël terugkeerde. Men begon ze te intimideren en bang te maken. En men ging brieven schrijven aan de regeerders in Babylonië. En ze werden in een naar en een zwart daglicht gezet. Ze betalen geen belasting. Het is een opstandig volk. En toen kregen ze ook nog een brief. En ik lees u voor wat er in die brief stond. In Esra wordt dat vermeld hoe het dan gaat. Esra 4 vers 23. Luister maar wat daar staat. Daar staat dit. Nadat nu het afschrift van de brief van koning Artaxasta voorgelezen was aan Regum, Simsai, de schrijver, een Samaritaan, en hun ambtgenoten, begaven zij zich in allerijl naar Jeruzalem tot de Judeërs en deden, let op wat er staat, en deden hen met kracht en geweld de arbeid staken. Met kracht en geweld de arbeid staken. En zo werd de arbeid aan het huis van God in Jeruzalem gestaakt en bleef stil liggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. En daar was het tempelplein. Alle materialen lagen. Die berg die lag daar en was een teken geworden van: het lukt ons niet. Het lukt ons niet. De eerste reden kwam van buitenaf. De tweede reden kwam van binnenuit. Ook wel weer ingegeven door de Samaritanen. De tweede reden kwam van binnenaf. De Samaritanen begonnen de harten van de Israëlieten te verleiden. Zoiets als: wat maak je toch druk om die tempel? Ga eerst maar eens je eigen huizen bouwen. Bouw er maar een garage bij en op die garage een logeerverblijf voor als mensen bij jullie langs gaan komen. En verfraai het huis aan de binnenkant en maak het prachtig. Ga voor je eigen leven. Dat is precies wat er gebeurde. Een tijdgenoot van Zacharia was Haggai. En Haggai die zegt tegen het volk van Israël, kijkende naar die berg op het tempelplein met bouwmaterialen, hij zegt: is het voor jullie de tijd om in uw wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis, de tempel, verwoest ligt? Verwoest ligt. De prioriteiten werden anders gelegd. De zaken van het koninkrijk werden verschoven naar achteren en de zaken voor jezelf naar voren. Dit is een mechanisme wat je in het werk van de gemeente zo vaak ziet. Vaak geen sprake van ernstige zonde, voor zover je dit geen ernstige zonde kunt noemen, maar veel eer dat ons hart langzaam maar zeker wordt afgericht van de eerste prioriteiten. We zingen nog wel: zoek eerst het koninkrijk van God en al die andere dingen zullen we bovendien wel ontvangen. Maar langzaam maar zeker wordt ons hart afgericht en gericht op ons eigen huis. En we wonen in onze weldoortimmerde huis en de prioriteiten verschuiven naar ons eigen leven. Weet u dat? Dan zie je dat het volk van God weer terug is op de plaats waar ze moeten wonen, maar ze zijn nog niet teruggekeerd naar de Heer. Ze zijn nog niet dat volk wat God voor ogen heeft. Hun hart is verdeeld. En het huis van God ligt aan gruzelement. En al die jaren ligt daar die berg. Een symbool van de onafgemaakte tempel. Een symbool en een getuigenis van de ijver van de Joden voor hun eigen welstand en gebrek aan ijver voor de Heer. En langzaam maar zeker sluipt er een nederlaagsmentaliteit binnen. Het is niet gelukt en het gaat ook niet lukken. We hebben de Samaritanen tegen ons en de overheid in Perzië werkt ook tegen ons. En van God hebben we al heel lang niks meer gemerkt. De oogst valt tegen. En waar is de Heere God in dit alles? Maar de Heere God spreekt. En hij doet dat door meerdere profeten. En hier spreekt hij ook door Haggai. Ik lees het u voor uit de vertaling van het boek. En let op hoe dit kleine stukje eindigt. Haggai 1, vers 5 tot en met 8. Wel nu, zegt de Heere, van de hemelse legers. Kijk eens naar het resultaat, uw weldoordimmende huizen. Kijk eens naar het resultaat. U zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar er is nooit genoeg voor iedereen. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen. Het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten. Denk toch eens goed na, zegt de Heere van de hemelse legers. Ga na wat u hebt gedaan en wat het gevolg ervan is geweest. En dan komt het, luistert u. Trek dan de bergen in. Haal, houd en herbouw mijn tempel. En herbouw mijn tempel. Krijg je prioriteiten goed, lieve mensen. U bent een Maranatha-gemeente en voor u staat een Maranatha-broeder. De Heere Jezus keert binnenkort terug. Zie dat je de prioriteiten helder houdt met elkaar. Laat jezelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. 1 Petrus 2, vers 5. Dan gaan we verder. Dan gaan we naar Zerubabel toe. Zerubabel, hij krijgt een onmogelijke opdracht toegeschoven. In het tweede jaar van Darius kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia. En we schrijven hier het jaar 520. Het is een heel belangrijk jaar. Het is een keerpunt voor Israël, het tweede jaar van koning Darius. Dat is ook waar het boek Zacharia begint, het tweede jaar van koning Darius. Zerubabel en Jozua, de twee gezalfde leiders die God zal gaan gebruiken om Israël weer terug te doen keren tot haar Heer en haar heiland. En daar is Zerubabel. Hij ziet daar die onafgemaakte tempel. En ik kan me zo voorstellen dat hij de last van die opdracht op zijn schouders voelde rusten. Alleen zijn naam al, Zerubabel, je zou je kind zo nooit noemen. Zerubabel betekent geboren in Babel. En Babel stond voor de nederlaag. En dan moet hij de man zijn, de gezalfde van God, die Israël weer moet laten terugkeren tot de herbouw van de tempel. Ik kan me zo voorstellen dat hij denkt, Zerubabel, God, hoe moet dit? Hoe moet dit? En dan staat er in vers 7. Wie zijt gij, grote berg? Die berg weer, die bouwput. Voor het aangezicht van Zerubabel, geen twijfel nu, hè. Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, heil of genade, genade, zij hem. En we schrijven hier het jaartal 515. En God maakt duidelijk, Zerubabel, het gaat gebeuren. Het is geen kwestie van, nou, misschien gaat het lukken als jij heel erg hard je best doet. Het gaat. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. En tot drie keer toe wordt dat onderstreept. Tot drie keer toe. Daar staat, hij zal de gevelsteen naar voren brengen. Weet u wat de gevelsteen is, lieve mensen? Weet u wat de gevelsteen is van de tempel? Dat is die bovenste steen. Je zou kunnen zeggen, als die geplaatst wordt, dan geloof ik dat we dat in het oosten ook wel doen. En dat we een meiboom plaatsen, omdat het hoogste punt van het huis gehaald is. En dan ga je wat drinken bij elkaar. Dat is het beeld. Zerubabel, je zult het hoogste punt gaan bereiken. Je zult die gevelsteen plaatsen. Het zal gaan gelukken. En dan staat er, tweede onderstreping, zijn handen zullen het ook voltooien. Zerubabel, je zult het afmaken. En het derde is, als hij het pas loopt zien in de handen van Zerubabel. Dus hij gaat aan de slag. Als je behang trekt, moet je het paslood er altijd langs trekken. Hè? Om eerst de baan goed te plakken en daarna dan... Nou, u weet het wel, dan kun je verder plakken. Zerubabel zal dat paslood in zijn hand hebben. En het zal gaan gebeuren. Het is geen opdracht, maar een vaststelling... wat hier aan Zerubabel wordt medegedeeld. En lieve mensen, dit is Pinksteren. Dit is Pinksteren. Dit is wat er staat. En u moet dit pakken. U mag alles vanavond vergeten, maar dit moet u meenemen. Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult... kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Er staat, en gij zult mijn getuige zijn. Niet als een opdracht, maar als een vaststelling van een feit. En u moet dit verschil pakken. Zeg het heel, ik ga Corrie ten Boom. Ik ben echt een fan van Corrie ten Boom. Dat is een hele bijzondere vrouw geweest. En ik citeer haar hier even. Dit is wat zij schrijft. De Heere Jezus heeft niet gezegd, je zult kracht ontvangen als je erg je best doet. En ga dan heen en onderwijs alle volkeren. Maar hij zei, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Punt. Heel even voor de mensen die goed zijn in Nederlands. Het gaat hier om een aantonende wijs. Ja, dan wist ik ook niet wat dat betekende hoor. Dat is zo lang geleden. Maar de schrijver gebruikt hier een aantonende wijs. En de Nederlandici onder ons die weten dat een aantonende wijs altijd een handeling beschrijft die daadwerkelijk plaatsvindt of heeft plaatsgevonden of vast en zeker zal gaan plaatsvinden. Kortom, wat betekent het als er staat en gij zult kracht ontvangen en gij zult mijn getuige zijn. Als de kracht van de Heilige Geest over jou komt, ben je getuige van Jezus. Of je nou het zegt of niet zegt. Of je nou getuigt of niet getuigt. Je bent een getuige. Je ruikt naar hem. Je bent een leesbare brief van hem. En zoveel mensen merk ik als Pinksteren zich weer aandient. Dat ze, ah, dan gaan we weer sjorren met die boom. En dan gaan we weer dit doen. Dan gaan we weer dat doen. Terwijl hier staat, je zult mijn getuige zijn. Zo belangrijk dat je als gemeente op de knieën gaat en gaat bidden. Heer, wilt u onze gemeente vervullen met de kracht van uw Heilige Geest. Wij krijgen die boomstam niet verplaatst. Wij kunnen het niet. Het is onmogelijk. Johannes 15, zonder mij kunt gij niets. Dat hebben we ons vaak nog niet eens gerealiseerd, maar zonder hem kunnen we niets. Maar als de kracht van de Heilige Geest komt, dan is het de thermiek van zijn genade die ons optilt. Dus het bouwen van de gemeente gaat op Gods manier. En in slechts 5 jaar tijd wordt die bouwput, die berg met bouwmaterialen, omgetoverd tot een geweldige tempel. En Haggai beschrijft dat. En ik lees u voor hoe hij dat beschrijft. Dit is Pinksteren in de tijd dat die tempel herbouwd moest worden. Haggai 1 vers 14. Luistert u maar. Niet opzoeken. Luister maar wat er staat. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel. Dat is die man waar we het steeds over hebben. Zerubabel. Dat is een nakomeling van David. Een regent uit Babel. Een leider. En de Heere wekte zijn geest op. Landvoogd van Juda. En de geest van Jozua werd opgewekt. De zoon van Jozadak. De hoge priester. Dat zijn die twee getuigen die daar staan. Die twee olijfbomen. En de geest van al het overblijfsel van het volk, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerscharen. Zo mooi. Dit is Pinksteren. Leiders staan op. De gemeente staat op. Ontdekken wat hun charismata zijn. Ontdekken wat hun talenten zijn. Wat hun bedieningen zijn. En ze worden geprikkeld in de geest. God, ik wil als een levende steen meegebouwd worden in de bouw van uw tempel. Dat is Pinksteren. Maar we richten ons zo vaak op die hele bijzondere dingen. Het meest bijzondere is dat iemand die altijd bezig was met zijn eigen weldoortimmerde huis, zegt, ik ga bouwen in de tempel van de Heere Jezus. En ik laat mezelf gebruiken als een levende steen. Dat bouwen aan de tempel van de Heer gebeurt maar op één manier. Gods manier. Door mijn geest. Alles wat van eeuwigheidswaarde is, wordt gedaan door de geest van God. De schepping van de mens, God blies zijn geest in hem. Als Mozes voor die Rode Zee staat en de Rode Zee gaat wijken, wat staat er? Door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. En als een dam stonden de stromen, de watervloeden stolden in het hart van de zee. En als Ezechiël het herstel van Israël beschrijft, die dorre beenderen, dan is het de Heilige Geest die leven brengt. Hoe bent u wedergeboren? U bent geboren uit en door de Heilige Geest. Alles wat God eert, draagt het stempel van de Heilige Geest. Nou, zullen we heel praktisch gaan worden? We kijken naar ons eigen leven. Toen u kind van God werd, was daar die liefde voor Jezus. Er was daar die passie om in zijn voetstappen te gaan. En weet je, het is net als met autorijden. Ik weet niet hoe u... Weet u nog toen u... Ja, lang geleden, hè, toen u moest leren autorijden. Dan denk je van, nou, dat schakelen, dat lukt dan nog wel. En dan wat oefenen, dat gas geven en de koppeling op laten komen, lukt dan ook nog wel. Oh ja, dan heb je ook nog de richting aanwijzer. En dan heb je ook nog de rem. En dan moet je ook nog vooruit kijken. En al die dingetjes afzonderlijk, lukt dan nog wel. Maar dan op een gegeven moment moet je alles tegelijk doen. Je denkt, wow, ik red het nooit. Je wel eens het gevoel gehad, het leven als christen, God, ik red het nooit. Ik kan wel een tijdje even vriendelijk zijn, ik kan wel iemand een keertje vergeven, maar al die dingen die u van mij vraagt, ik kan het niet. Heb je vijanden lief? Verblijd je te alle tijden? Heb je naaste lief? Die? Leef heilig, want ik ben heilig. Op Jezus gaan lijken. Denk eens terug aan de discipelen. Ze moeten in Jeruzalem beginnen met het getuigenis van Jezus. 50 dagen daarvoor, werd hun Heer en Heiland gekruisigd door de Romeinen. En dan moeten ze diezelfde mensen het evangelie gaan brengen. Ze moeten Korinthe gaan bereiken, en Athene en Rome en Enschede. Onmogelijk, Vader. Het is mogelijk. Maar alleen op Gods manier. Maar alleen op Gods manier. En ik wil u wijzen op het prachtige beeld wat Zacharia ons hier voorhoudt. Ik hoop dat u het beeld... Ik ben heel visueel ingesteld. Ik probeer dat voor me te zien. En ik denk, dit is wat daar beschreven wordt. Daar is die menorah, daar is die kandelaar. En aan die kandelaar zitten toevoerbuizen. Die gaan naar een soort van reservoir waarin olie zit. En dat reservoir wordt weer gevoed door twee olijfbomen die voortdurend olie laten stromen naar dat reservoir en van het reservoir naar de kandelaar en van de kandelaar naar de lonte en de lonte blijven branden. En de ene olijfboom is Zerubabel en de andere is Joshua. En dan niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Waarom blijft die kandelaar branden? Omdat hij verbonden is met de Heilige Geest, verbonden is met de olie. Waarom blijft u als kind van God enthousiast over Jezus? Omdat u verbonden bent met hem door de Heilige Geest. Een van de dingen die een priester altijd moest doen als hij het heiligdom binnenging, dat was het zogenaamde trimmen van de lonte van de menorah. Weet u wat trimmen is? Dat betekent dat je datgene van die lont wat verbrand was, moest je er afknippen. Want waar het verbrand was, dan kon de olie niet meer goed doorkomen. En dan moest je ze trimmen. Deed je dat niet, dan ging het lont branden. En als het lont brandde, brandde het maar heel even, was zo voorbij. Maar als je trimde, dan moesten de priesters doen, dan kon die olie blijven stromen en lopen naar die vlam, waardoor je helder bleef branden. En u als gemeente bent geroepen om het licht van de wereld te zijn, helder te branden. Dus je moet verbonden zijn met de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Mag ik u, en daar ga ik mee eindigen, een beeld geven wat u misschien wel kent, maar waarvan ik denk dat het zo belangrijk is dat we het pakken. De roeping van Mozes. Misschien kent u het verhaal wel. Mozes is 80 jaar. Toen hij 40 jaar was, was de man machtig van woorden en groot in werken. Echt, wauw, wat een kerel. Dan is hij 80 jaar. En dan is het nog maar een klein manneke. Niet in Gods ogen. En dan komt hij daar bij de Horeb, bij de berg Sinaï. En er is daar een braamstruik, u kent het verhaal wel. En dat braamstruikje staat in brand. En dan staat er in Exodus 3, vers 2... Daar verscheen hem de engel des Heren. Naar mijn overtuiging een beeld van de Heere Jezus in het Oude Testament. Dus daar verscheen hem de Heere Jezus. Als een vuurvlam, midden uit een braamstruik. En hij, Mozes, keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Verbrandde niet. Mozes nu dacht, laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien waarom de braamstruik niet verbrandt. Wat houdt een brandende? Dat was zijn vraag. En ik denk dat Mozes heeft begrepen, ik ben dat braamstruikje. Het is Gods kracht die mij in vuur en vlam zet. Toen Mozes 40 jaar was, zou kunnen zeggen, toen was hij een eikenboom. En als u een open haard hebt, dan weet u waarschijnlijk, als je een stuk eikenhout in het vuur legt, dat brandt heel lang en heel goed, kan soms een hele nacht doorsmeulen, heeft heel veel energie in zichzelf. Maar toen was Mozes niet bruikbaar in de handen van God. U weet het, hij sloeg een Egyptenaar dood en moest vluchten. Dat is niet bruikbaar. Hij moest eerst dat kleine braamstruikje worden dat in zichzelf niet meer de power heeft om te blijven branden. En ik denk dat Mozes heeft begrepen, dat ben ik. Ik heb niks waarop ik kan branden. Maar Gods kracht brandt in mij en houdt die vlam zichtbaar, houdt die vlam brandende. Dit is mijn wens voor u hier ook in Enschede. U krijgt van de zomer uw nieuwe voorganger van harte. Gefeliciteerd daarmee. Maar blijf het verwachten van de Heilige Geest. En wees maar dat braamstruikje dat van zichzelf nauwelijks brandt. Maar wees verbonden met de kracht en het vuur en de heiligheid. En de doorstroming van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Hele korte couplet en ik stel voor dat we ze alle zes gaan zingen. En ik kijk even naar onze muzikant. We hebben beide collectes al gehad, dus u mag het voorspel wat korter houden. Met u bidden. Vader, u nodigt ons uit om ons te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Heer, en wat er gebeurde daar in Zacharia, die periode van de herbouw, is als een plaatje voor onze ogen waar zichtbaar wordt hoe u werkt. En ik wil u bidden, Vader, hier voor de schuilplaats in Enschede, dat u door de Heilige Geest alle leden afzonderlijk wilt opwekken om beschikbaar te zijn als die levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. En ik wil bidden, Vader, als hier misschien vanavond mensen zijn die moe zijn geworden en eigenlijk de lust om te bouwen aan die gemeente nauwelijks nog hebben, en die moe zijn om de dingen op te pakken, moe zijn zelfs om Bijbel te lezen, moe zijn om alleen al de gang te maken naar de binnenkamer. Dan wil ik u zo bidden, Vader, dat u door de Heilige Geest de blijdschap gaat herstellen. En de lust om die levende steen voor u te zijn, om dat aan te wakkeren, Vader. En wil ik jou ook uitdagen om die binnenkamer weer binnen te gaan en je te verbinden met God door de Heilige Geest en op grond van het werk dat Jezus heeft gedaan. Zorg dat je die verbinding hebt, dat het kanaal naar boven open is, waardoor de kracht van de Heilige Geest ook door jou heen kan stromen. En stop met eigen kracht, stop met vertrouwen op alles wat jij denkt te kunnen. En stel jezelf beschikbaar. Vader, u zegent de gemeente hier. U deed dat in het verleden. En u doet dat nu. En u doet dat straks ook met de nieuwe predikant. Maar laten we toch elke keer weer tegen elkaar zeggen. Maar niet door kracht. En ook niet door geweld. En niet door ons inzicht. Maar alleen door de Heilige Geest. Wordt de tempel van God gebouwd. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga uw gang. We zijn aan het einde van de dienst gekomen. En ik wil u allen uitnodigen om te gaan staan. We gaan met elkaar nog een prachtig slotlied zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Maar voordat we dat gaan zingen wil ik u de zegen meegeven. En dan aansluitend zingen wij opwekking 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Maar voor nu, ontvang zijn zegen. Mogen de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de kracht van de Heilige Geest met ons allen zijn. In Jezus' naam. Amen.